Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Testament uit het boek Daniël, daarvan het achtste hoofdstuk. Wij noemden nu Daniël 8. Maar stellen wij ons eerst onder de belofte, de eisende belofte van Gods heilige wet, waarna wij opnieuw zingen uit Psalm 72 en daarvan het negende vers. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Psalm 72, vers 9 naar de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Daniel 8. In het derde jaar van het koninkrijk van de koning Belsazar verscheen mij een gezicht, mij, Daniel, na hetgeen dat mij in het eerst verschenen was. En ik zag in een gezicht, het gebeurde nu toen ik het zag, dat ik in de burcht Susan was, die in het landschap Elam is. Ik zag dan in een gezicht dat ik aan de vloed Ulai was. En ik hief mijn ogen op en ik zag, en zie, een ram stond voor die vloed, die had 2 hoornen. En die 2 hoornen waren hoog. En de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam als laatste op. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stootte. En tegen het noorden en tegen het zuiden. En geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan. En er was niemand die uit zijn hand verloste. Maar hij deed naar zijn welgevallen en hij maakte zich groot. Toen ik dit overlegde, zie, er kwam een geitenbok van het westen over de ganse aardbodem. Hij raakte de aarde niet aan. En die bok had een belangrijke hoorn tussen zijn ogen. En hij kwam naar de ram die 2 hoornen had, die ik had zien staan voor de vloed. En hij liep op hem aan in de grimmigheid van zijn kracht. En ik zag hem en hij kwam dicht bij de ram en hij verbitterde zich tegen hem. En hij stootte de ram en brak zijn beide hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. En hij wierp hem ter aarde en hij vertrat hem. En er was niemand die de ram uit zijn hand verloste. En de geitenbok maakte zich zeer groot. Maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn. En er kwamen op de plaats daarvan, 4 belangrijke hoornen naar de 4 winden van de hemel. En uit een van die kwam een kleine hoorn voor, die heel groot werd, richting het zuiden en richting het oosten en tegen het sierlijke land. En hij werd groot tot aan het leger van de hemel. En hij wierp er sommigen van dat leger, namelijk van de sterren, op de aarde neer en hij vertrat hen. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst van het leger. En van dezelfde werden weggenomen het gedurig offer. En de woning van zijn heiligdom werd neergeworpen. En het leger werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer. En hij wierp de waarheid op de aarde en hij deed het en het lukte goed. Daarna hoorde ik een heilige spreken en de heilige zei tegen de onbenoemde die daar sprak: hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn, dat zo in het heiligdom als het Heer ter vertreding zal overgegeven worden? En hij zei tot mij: tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. En het gebeurde toen ik dat gezicht zag, ik, Daniel, zo zocht ik het verstand, de betekenis daarvan, en zie, er stond voor mij als de gedaante van een man. En ik hoorde tussen Ulai de stem van een mens die riep en zei: Gabriel, geef aan deze het gezicht te verstaan. En hij kwam naast waar ik stond en als hij kwam verschrikte ik en ik viel op mijn gezicht. Toen zei hij tot mij: versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht ter aarde. Toen roerde hij mij aan en hij stelde mij op mijn standplaats en hij zei: zie, ik zal u te kennen geven wat er gebeuren zal aan het einde van deze gramschap, want op de bestemde tijd zal het einde zijn. De ram met de twee hoornen die u gezien hebt, zijn de koningen van de Meden en de Perzen. En die harige bok nu is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen is, is de eerste koning. Dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar niet met zijn kracht. Maar op het laatste van hun koninkrijk, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, dan zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadsels verstaande. En zijn kracht zal sterk worden, maar niet door zijn kracht. En hij zal het wonderlijk verderven en zal geluk hebben en zal het doen. En hij zal de sterken en het heilige volk verderven. En door zijn dapperheid zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. En hij zal zich in zijn hart verheffen. En in stille rust zal hij er velen verderven. En hij zal staan tegen de vorst der vorsten, maar hij zal zonder hand verbroken worden. Het gezicht nu van avond en morgen dat er gezegd is, is de waarheid. En gij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. Toen werd ik, Daniel, zwak en ik was enkele dagen ziek. Daarna stond ik op en deed het werk van de koning. En ik was ontzet over dit gezicht, maar niemand merkte het. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan onze collectezang zingen uit Psalm 2 en daarvan de versen 2 en 3. Maar de opperheer die zijn geduchte stoel op sterren sticht en grondvest op de volken zal lachen met dat vruchteloos gewoel en spotten met de dwaan der dwaze volken. En vers 3, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal niet de stof mij het hoog gezag ontwringen of weerstand bieden aan mijn geduchte macht, ontziet mijn toorn, verdolft de stervelingen. We zingen Psalm 2, daarvan de versen 2 en 3.
Thank you.
voor de gasten onder ons. Wij lezen een serie van dominee Moerkerken over de onbekende ziener. En wij hopen vanmorgen de derde preek daarvan te lezen over Daniël 8. En het thema van de preek is Daniëls gezicht van de avond en de morgen. Het schriftgedeelte dat onze aandacht vanmorgen vraagt is Daniël 8 met als kernwoorden vers 26a. En deze versen spreken van Daniëls gezicht van de avond en de morgen. En we letten op drie gedachten, de verschijning van het gezicht, de verklaring van het gezicht en in de derde plaats de vervulling van het gezicht. We letten op de verschijning van dit gezicht. We zullen u vertellen wat u kunt vinden in de eerste 14 versen. We letten op de verklaring van het gezicht door de engel Gabriël die uitlegt wat Daniël in zijn visioen heeft gezien. En tenslotte letten we ook op de vervulling van dit gezicht, waarbij we zullen horen dat de dingen die Daniël ziet hun volle vervulling pas krijgen in het laatste der dagen waarin ook wij leven. Dus onze eerste gedachte, dat is de verschijning van het gezicht. Het is nu 2 jaar nadat Daniël zijn droomgezicht heeft gezien, waarvan we lezen in hoofdstuk 7. Dat wondere gezicht, dat ging over een stormachtige, over een bruisende zee, waaruit 4 dieren, misschien kan ik beter zeggen 4 monsters, opkwamen. En Daniël, die was er zeer ontdaan van geweest. Dat was gebeurd in het eerste jaar van de Babylonische koning Belshazzar. Dat is nu dus 2 jaar geleden. En nu staat er in vers 1, in het derde jaar des koningskrijgs van de koning Belshazzar verscheen mij een gezicht, mij Daniël, naar hetgeen dat mij in het eerste verschenen was. Dus het derde jaar van koning Belshazzar. Hij is die Belshazzar die later op zo'n aangrijpende wijze zal sterven in de feestzaal, waar die schrijvende vingers op de witte muur zullen verschijnen. Deze Belshazzar nu is in zijn derde jaar. En Daniël, die is nog steeds aan het hof van de koning. Want we lezen in het laatste vers van hoofdstuk 8 dat hij deed het werk van de koning. Dat betekent dat hij een ambtenaar was in de koninklijke hofhouding. Een vergeten man inmiddels. Niet meer met eer en met roem omgeven, maar weggedrukt naar de rand van het leven, gaat hij in stilte zijn weg en doet hij in getrouwheid zijn werk. Hij is het droomgezicht van 2 jaar geleden nog niet vergeten. En hij zal het ook nooit kunnen vergeten. Hij zegt het in vers 1. Naar hetgeen dat mij in het eerst verschenen was, het staat hem nog helder voor de geest. En hij heeft het ook opgeschreven, althans de hoofdzaak ervan. En dat is goed, kinderen des Heren, als u optekent wat de Heere in uw leven geven wil aan onderwijs uit de Heilige Schrift, uit zijn Heilig Woord. Nee, niet om daar later iets mee te worden, zo niet. Maar schrijf het toch maar op, want Daniël die heeft het ook gedaan, de hoofdsom der dingen. En als hij het niet opgeschreven had, zou hij het trouwens ook niet zijn vergeten. Want geen leed zou het ooit uit zijn geheugen wissen. Als de Heere spreekt en zich openbaart in het leven van een mens, dan vergeet zo iemand dat niet zo gemakkelijk. Het kan soms zijn dat u zegt, een paar weken geleden werd ik zo getroost, maar wat was dat ook alweer? En nu kan dat wel waar geweest zijn. U behoeft niet altijd te denken dat zoiets van de duivel is geweest als u het vergeten bent. Maar toch, dan is het niet het spreken van God geweest zoals hij dat op bijzondere tijden doet. Met de toepassende kracht van de Heilige Geest in het leven van zijn kinderen. Het is waar. Er is ook een gedurige onderhouding door het woord in het leven van Gods volk. Soms van week tot week. Maar dat vergeten we na enige tijd weer. En dat kunnen we ook niet allemaal onthouden. En dan mag u misschien wel eens hartelijk genieten in de kerk. Of u leest eens iets wat u bijzonder treft. Of waar u zo hartelijk door verkwikt bent. Maar dat bent u na enige tijd ook weer kwijt. En dat kunt u niet allemaal onthouden en dat hoeft ook niet. U hoeft ook niet te weten wat u 3 weken geleden gegeten heeft. Het voedsel heeft zijn nut gedaan. U hebt de kracht eruit gekregen. Maar soms gebeurt er ook iets anders. En dan spreekt de Heere op een bijzondere wijze. Dat gebeurt niet dagelijks, niet wekelijks, niet maandelijks. Bij Jacob lagen er vele jaren tussen Bethel en tussen Pniel. En bij Daniel lagen er dus 2 jaren tussen zijn eerste nachtgezicht en het visioen. En wat hij nu in het 3e jaar van Belsasar krijgt, dat is geen nachtgezicht, dat is ook geen droom. Er staat dat het een gezicht is. En het verschil is dat hij droomde. Toen hij de 4 dieren zag opkomen uit de zee, toen sliep hij. Maar wat hij nu ziet, wat hij ervaart, dat ervaart hij terwijl hij wakker is. Hij krijgt een vertrekking van zinnen, zoals de Bijbel dat wel noemt. En ik zag een gezicht. En toen hij het zag, was hij in de burcht Susan. En de uitleggers, die zijn het er niet allemaal over eens of Daniel nu lichamelijk in de burcht Susan is en daar het visioen krijgt. Of dat hij aan het Hof van Babel is geweest en in de geest in de burcht Susan is geplaatst. Ik denk zelf, zegt dominee Moerkerken, dat dat laatste het geval is. Want de burcht Susan was niet de hoofdstad van Babel. Susan ligt namelijk veel oostelijker. Susan ligt in het land dat wij tegenwoordig Iran noemen. Dat door en door islamitische land. En Susan was de hoofdstad van het latere Perzische Rijk. En het is misschien niet voor niets dat Daniel daar in die stad verplaatst wordt. Want later zal daar koning Ahasveros trouwen met Esther. En zo'n 60 jaar na Daniels visioen zal Mordechai zitten in de poort. Wel nu, daar in de burcht Susan krijgt Daniel zijn visioen. En hij ziet in dat gezicht dat hij is aan de vloed Ulai. Ten westen en ten oosten van de stad Susan liepen 2 rivieren evenwijdig aan elkaar. En voor het gemak had men die 2 rivieren verbonden door een kanaal te graven. En dat liep ten noorden van de stad. Dat kanaal heette de Ulai. En bij die vloed, dat kanaal zoals Gods woord dat noemt, daar staat Daniel. En hij staat daar in de geest. En ik hief mijn ogen op en ik zag en zie een ram stond voor die vloed en had 2 hoornen. De profeet ziet een dier met een grote hoorn en een kleine hoorn. Het merkwaardige is dat de kleine hoorn het eerst uit de kop van de ram groeit en die grote hoorn die komt pas later. Ze zijn dus niet even groot. Nu gaat de ram met zijn kop met die vervaarlijke hoornen stoten. En Daniel ziet steeds dieren met hoornen. De hoorn is in de Heilige Schrift het beeld van kracht, van een koninkrijk. En die hoornen zijn om bang van te worden. Maar er valt toch ook nog iets anders op in dit hoofdstuk. Die hoornen die zijn wel vervaarlijk. En met die hoornen doen die dieren die Daniel ziet wel heel veel kwaad. Maar aan de andere kant knappen die hoornen ook zomaar weer af. Ze breken ook wel heel gemakkelijk. Veel gemakkelijker dan u denken zou. Dat is ook een les. Je kunt soms zo bang zijn van de dingen om je heen. Toen ik een jongen was, toen waren we allemaal bang voor de Russen. En de ouderen onder ons, die weten dat nog wel. Vaak vreesden we dat er een 3e wereldoorlog uit zou breken. En de Russen waren een ontzettend gevaar, dat machtige volk daar in het oosten achter het ijzeren gordijn. Maar de hele Sovjet-Unie is in 1989 ingestort als een kaartenhuis. Die vervaarlijke hoorn, die brak ineens. Die bleek zo broos te zijn als bordpapier. Wat een les, dat ziet Daniel nu iedere keer. Er komt een beest met zulke hoornen, die stoot, vertrapt. En een ogenblik later breken de hoornen af. Zo gaat dat in de wereld. En de actualiteit leert ons dat dat ook weer heel snel kan veranderen, zoals u weet. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stootte. En tegen het noorden en tegen het zuiden. En dus niet naar het oosten. Straks krijgt u daarvan de verklaring. En geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan. En er was niemand die uit zijn hand verloste. Maar hij deed naar zijn welgevallen en hij maakte zich groot. Daar staat de machtige ram aan de oever van de rivier om zich heen te kijken. Wie durft? Niemand kon voor zijn aangezicht bestaan. Maar wacht, daar ziet Daniel uit het westen een klein bokje, een geitenbokje, een zwak dier aankomen. Het is een harig bokje en dat heeft één grote hoorn op zijn kop. Een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. Normaal heeft een geitenbok bovenop zijn kop een hoorn. Maar bij deze bok groeit de hoorn tussen zijn ogen om sterker te kunnen stoten. En hij komt uit het westen, heel ver weg. En hij loopt zo hard, we lezen in vers 5, hij roerde de aarde niet aan. Dat betekent dat men zijn pootjes de grond niet zag raken, zo snel loopt die bok. En die geitenbok, het is niet te geloven dat hij het durft, maar hij loopt recht op die ram aan, valt hem aan en stoot hem omver. Hij breekt zijn hoornen in stukken, zo lezen we hier. En ik zag hem naderende aan de ram en hij verbitterde zich tegen hem. En hij stootte de ram en hij brak zijn beide hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. En hij wierp hem ter aarde en hij vertrat hem. En er was niemand die de ram uit zijn hand verloste. Daar ligt de stervende ram op de grond met kapot gebroken hoornen. En de geitenbok, die staat fier aan de oever van de Oelai, waar zojuist de ram nog stond. Hij kijkt om zich heen en zijn borst zwelt van trots, maar ineens breekt zijn hoorn af. En de geitenbok is op zijn beurt krachteloos. En in de plaats van die grote hoorn die nu op de grond ligt, komen er vier kleine hoorns uit de kop van de bok omhoog, naar de vier winden van de hemel. Daniel ziet in zijn visioen nog meer. Uit een van die vier hoornen van de geitenbok komt een kleine hoorn. En die groeit, en die groeit, en die wordt groter. En die kleine hoorn die stoot tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sierlijke land. Zo lezen we in vers 9. Wat is dat sierlijke land? Dat is het land Kanaan, het land waar het volk van Israël woonde. Ach, toen Daniel zijn visioenen zag, toen woonde Israël daar niet meer. Want Israël was in ballingschap. Maar het sierlijke land, dat is het land waar de Heere zijn volk in het verleden heeft doen wonen. En waarom wordt Kanaan eigenlijk het sierlijke land genoemd? Dan moet u de kanttekeningen eens op nalezen. Dat wil ik u toch aanraden bij deze moeilijke schriftgedeelten die wij nu met elkaar overdenken. U doet er misschien wel even een poosje over, want de kanttekeningen in de tweede helft van het boek Daniel zijn zeer uitgebreid, maar het loont zeker de moeite. En de kanttekening die zegt, Israël wordt het sierlijke land genoemd, niet zozeer vanwege de voortreffelijkheid of de schoonheid van het land zelf, als ten aanzien van de onwaardeerlijke heerlijkheid van de kerk van God in het Joodse land. Wat betekent dat? Dat moet u eens onthouden. Het is de kerk des Heren die een land sierlijk maakt. Er zijn van die mooie landen met buitengewoon veel natuurschoon. Maar naar de kerk kun je er op zondag bijna nergens. En wat is een land dan arm? De sierlijkheid van een land hangt af van Gods levende kinderen die in haar wonen. Dat geldt ook van een kerkgebouw. Wanneer is een kerkgebouw sierlijk? Je hebt van die prachtige kerkgebouwen. Heel de dag worden ze door mensen bezocht. En dan kun je een kaartje kopen bij de ingang en je hoort de mensen soms ook wel zeggen, wat een prachtige kerk is dit toch? Maar ook de sierlijkheid van een kerk is afhankelijk van de onwaardeerbare heerlijkheid van de levende kerk van God. Daniel ziet nog meer. En we lezen dat in vers 10. De kleine hoorn die uit de kop van de geit is gegroeid, zelfs sommigen van de sterren op de aarde werpt en vertreedt. Dat kan natuurlijk nooit in werkelijkheid, maar wel in een visioen. De sterren worden van de hemel gehaald en op de aarde vertrapt. En ja, die horen, die gaat nog verder dan de sterren. Hij verheft zich tegen de vorst van het sterrenheer. Dat is natuurlijk niemand anders dan de Heere zelf. En dat lezen we van de, en dan lezen we dat van de vorst van het Heer des hemels wordt weggenomen het gedurige offer. Wat is dat, dat gedurige offer? Dat is het brandoffer. Elke morgen begon de eredienst in de tempel met een brandoffer. En elke avond, voordat de deuren werden toegedaan, werden gesloten, werd de tempeldienst besloten met een brandoffer. Het vuur op het brandoffer, dat brandde de hele dag. En daarom wordt het brandoffer genoemd, het gedurig offer. En hoe heet het visioen ook alweer dat wij vanmorgen overdenken? Weet u het nog? Daniëls gezicht van de avond en de morgen. Het gedurig offer werd weggenomen en de woning van Gods heiligdom werd neergeworpen. Met andere woorden, de tempel die wordt verwoest. En dan staat er in vers 12, en het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer. En hij wierp de waarheid ter aarde en deed het en gelukte wel. Dat is Daniëls visioen. Ik zal het nog kort een keer herhalen, want het is geen eenvoudige geschiedenis. Daniël staat aan de rivier Ulai en ziet een sterke ram met twee hoornen die alles overwint. En dan komt er een bokje aan. En dat bokje dat werpt de ram omver en breekt zijn hoornen. Een grote hoorn staat op de kop van die bok. En die hoorn die breekt plotseling af. Vier hoornen groeien eruit. Eén kleine hoorn komt daar weer uit en wordt groter en groter. Zo groot dat hij zelfs de sterren van de hemel plukt en stuk trapt. En dat hij de God van de hemel tergt. En ja, dat hij het brandoffer in de tempel op doet houden. En dat hij de tempel verwoest. Maar nu hoort Daniël een stem. En we lezen in vers 13, leest u maar mee. Daarna hoorde ik een heilig spreken. En Daniël die hoort aan de klank van die stem al dat het een heilige is. Dat wil zeggen, het is een engel. En de heilige zeide tot de onbenoemde die daar sprak. Andere woorden lezen we in vers 13. Het woord onbenoemde, dat moet met een hoofdletter worden geschreven. Want het is een aanduiding van Christus, de Zoon van God, de Heere van het engelenleger. Een van de engelen die stelt een vraag aan de onbenoemde. En Christus wordt zo genoemd omdat er eigenlijk geen naam aan hem te geven is die ten volle uitdrukt wie hij is. Want zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Maar ook onbenoemde. En de engel stelt dezelfde vraag die Daniël in het vorige hoofdstuk ook zo zwaar op het hart woog. Tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn? Dat zo het heiligdom als het Heer ter vertreding zal overgegeven worden. En hij, de onbenoemde, die zeide tot mij, tot Daniël, tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. 300 avonden en 300 morgens. Daar hebt u het gezicht van de avond en van de morgen. De Joden, die noemden de avond voor de morgen. Dat weten we waarschijnlijk nog wel. Zo staat het ook in Genesis 1. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. 2300 avonden en 2300 morgens. Wij zouden zeggen 2300 dagen. En 2300 dagen, dat is ruim 6 jaar. Zo lang zal die verschrikkelijke kleine hoorn zijn verwoestende werk kunnen doen. Onze tweede gedachte, de verklaring van het gezicht. We lezen in vers 15, en het geschiedde toen ik dat gezicht zag, ik, Daniël, zo zocht ik het verstand deszelfde. Daar hebt u het weer. Daniel die kan er niet in berusten dat hij het woord van God niet verstaat. Er is een hunkering in zijn hart naar onderwijs. Dat is een trek van het genadeleven. Dan kunt u de prediking niet zomaar over u heen laten gaan en denken, nu begrijp ik het niet, we laten het maar zo. Als er iets van genade in uw hart is, dan hunkert u naar onderwijs, om de dingen te mogen verstaan. En zo zocht ik het verstand desselve. En zie, er stond voor mij als de gedaante eens mans. En ik hoorde tussen Ulai en mensenstem, die riep en zeide, Gabriel, geef Daniel het gezicht te verstaan. Daar hoort de profeet dus ergens uit het water van de Ulai-rivier een stem van een mens, die roept. Die mens, dat is Christus weer, die voortdurend op de achtergrond aanwezig is in de profetieën van Daniel. En die door zijn geest dit visioen ook aan Daniel heeft getoond. Christus, die was niet alleen profeet tijdens zijn omwandeling op aarde. Christus is ook niet alleen nu profeet, verhoogd aan de rechterhand van zijn vader, en hij leert door zijn herders en leraars, maar hij oefende ook onder het Oude Testament zijn profetische ambt al uit, toen hij de geest der profetie in de profeten heeft gegeven. En Daniel hoort hoe de onbenoemde Christus een opdracht geeft. Aan wie? Nu komt er een nieuwe gestalte naar voren in deze profetie. Gabriel, we kennen hem wel. En ook onze kinderen weten dat. Wel dat Gabriel de engel was die bij Zacharia stond, bij het altaar, eeuwen later. Hij is de engel die in Nazareth een geboorte van de Heer Jezus van Maria aankondigde. En Gabriel is een van de grote aartsengelen. En tot hem zegt Christus, Gabriel, geef Daniel het gezicht te verstaan. En dan komt Gabriel en gaat naast Daniel staan. En Daniel kijkt opzij, nog altijd op de oever van de rivier de Ulai en nog altijd in het visioen. En dan ziet hij daar de engel Gabriel en hij schrikt zo dat hij valt op zijn aangezicht. We zouden misschien zeggen, het is maar een engel, het is toch God niet? Maar Daniel die gevoelt de uitstraling van de majesteit en de heerlijkheid van God. En hij beseft dat hij voor die engel, ja voor de God van die engel niet kan bestaan. En daar hebt u het weer, waar we al vaker op gewezen hebben. En wat al de Bijbelheiligen hebben gekend in hun leven. Geen bestaan voor God in zichzelf te hebben. Ik verschrikte en ik viel op mijn aangezicht. Maar Gabriel zegt, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Dat is het eerste wat Gabriel aan Daniel leert. Hij heeft geen woord voor niets gesproken. Hij komt onmiddellijk tot de kern. En hij zegt, mensenkind, dit gezicht zal zijn tot het eind van de tijden. Hij wil daarmee zeggen, Daniel, wat gij nu gezien hebt, dat is maar niet een zaak van enkele eeuwen. Het is niet slechts een zaak die betrekking heeft op het Joodse volk, dat ook. Maar u moet veel verder zien. Dat visioen dat loopt tot aan het einde toe. En daarom is het ook een gezicht dat voor ons belangrijk is. Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. Dat is ook wat, zult u zeggen. Als er een engel met je spreekt. En dan in slaap vallen. Het is al erg als je in de kerk in slaap valt. Maar als er een engel met je spreekt. En misschien denkt u wel, dat zou mij niet overkomen. Als de engel Gabriel met mij sprak, dat ik in een diepe slaap zou vallen. Maar u moet bedenken, dat het woord dat hier met diepe slaap is weergegeven, hetzelfde woord is dat we lezen in Genesis 2. Als de Heere Eva gaat scheppen. En dan laat hij op Adam een diepe slaap vallen. Adam viel niet in slaap. Maar Adam kreeg van Gods wegen een diepe slaap op zich. En hoe komt dat? Wel, Daniels lichaam kan het niet meer verwerken. God die openbaart zich in zijn majesteit. En er zijn tijden dat Gods kinderen gebukt gaan onder het gevoel dat ze God kwijt zijn. In die tijd gaan ze als een verloren mens over de wereld. En roept de afgrond tot de afgrond bij het gedruis van Gods watergoten. En dan hebben zij vaak het gevoel alleen te zijn. Zonder God in de wereld. En dan is er ook bijna niemand op aarde die je begrijpt in deze dingen. Misschien verstaat u wat ik zeg, dat er een ontzettende eenzaamheid kan zijn, het besef buiten God te zijn en geen mens die je helpen kan. Dan zijn er ogenblikken dat je lichaam eronder zou bezwijken. Maar er zijn ook wel tijden in het leven van Gods kinderen, als de Heer zijn liefdesuitingen gaat geven in het hart en de Heer kust ons met de kussen van zijn mond en die majesteitelijke God gaat ons vertroetelen, zoals een moeder haar kind op schoot vertroetelt, dan kan je lichaam dat ook niet verdragen. Dan zou je er ook onder bezwijken. En dat wordt hier bedoeld. Daniel die valt niet in slaap uit onverschilligheid, maar hij valt in slaap omdat hij eigenlijk bezwijkt. Toen roerde hij mij aan en hij stelde mij op mijn standplaats en hij zeide, zie, ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten einde deze gramschap. Daniel, wil de engel zeggen, het volk van Israël leeft in de gramschap van de ballingschap. Bijna 70 jaar zijn nu voorbij. En straks, als de ballingschap ten einde is, waarin de Heere zijn gramschap openbaarde, dan zullen al deze dingen gebeuren. Dan zal Daniel niet meer in leven zijn. Hij zal het niet meer meemaken dat de geitenbok de ram verplettert. En hij zal de opkomst van de kleine horen uit de kop van de geitenbok nooit beleven. Het zal allemaal gebeuren aan het einde van de gramschap. En nu gaat Gabriel voldoen aan zijn opdracht. Hij gaat Daniel het visioen verklaren. Het visioen van de ram en de geitenbok, of anders gezegd het gezicht van de avond en van de morgen. Laten we eens luisteren naar deze verklaring en beseffen dat we hier niet te maken hebben met een menselijke, een feilbare, maar met een hemelse, met een onfeilbare uitlegger. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen, de meden en de persen. Daniel die leefde onder Belsasar en dat was een koning van Babel. Maar daarna kwam het rijk van de meden en van de persen. U weet wel, de zilveren borst van Nebukadnezars beeld. Die beer met drie ribben in zijn muil uit hoofdstuk 7. Die harige bok nu is de koning van Griekenland, zo lezen we in vers 21. En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, dat is de eerste koning. De kanttekenaar die wijst ons op Alexander de Grote. Eerst koning van Macedonië, een klein staatje ergens in Griekenland. En wie zou het ooit geloofd hebben dat die man de wereld zou veroveren? Maar toen hij nog een jonge man was, trok hij Azië in, stootte tegen de Persen en versloeg ze in een paar veldslagen. Maar ineens breekt de hoorn. Wat aangrijpend. Alexander was nog maar een jonge man. Hij had heel de wereld overwonnen. De Meden en de Persen, maar ook de Egyptenaren en de Indiërs. Alles wat er maar te winnen was, dat had hij gewonnen. En toen kreeg hij plotseling zware koortsen en hij was in een paar dagen weg. De hoorn die brak. Daar is de bok op de aarde gevallen. En vier hoornen komen uit zijn kop. Het grote rijk van Alexander de Grote werd verdeeld onder de vier generaals die zijn leger aanvoerden. De zogenaamde diadochen. Eén in Griekenland, één in Azië, één in Syrië en één in Egypte. Daar hebt u dus de vier hoornen. Maar we herinneren het ons. Toen kwam er een kleine hoorn op. En we moeten nu toch een paar moeilijke namen noemen. Die kleine hoorn is de koning van Syrië geweest, de koning van het noorden. Zoals we verder ook in Daniels profetieën nog zullen horen. Zijn naam was Antiochus Epiphanes. En ik vraag u nogmaals om de kanttekening eens rustig door te lezen. Want die Antiochus, die leefde in de tweede eeuw voor Christus. Hij heeft het volk van Israël ontzettend veel kwaad gedaan. Hij wilde de Griekse godsdienst invoeren in het land van Israël. Hij maakte een einde aan het brandoffer in de tempel dat elke avond en elke morgen werd gebracht. Er wordt van hem gezegd dat in vers 23 dat hij stijf was van aangezicht en raadselen verstond. Daar moet u eens over nadenken. Het stijf van aangezicht, wij zouden zeggen hard. Je hebt mensen die een hard gezicht hebben. Daar zie je gewoon aan dat het aan het gezicht dat het meedogenloze mensen zijn. Die gaan niet opzij. En de Bijbel noemt dat stijf van aangezicht. Maar hij verstond ook raadselen. En dat betekent dat hij slim, dat hij sluw was. Als hij het met geweld niet kon, dan deed hij het met list. En wat zegt de oude dichter? Als hen geweld en list bestrijden. Hij was hard van aangezicht en verstond raadselen. Zo'n man was het. Hij heeft de tempel verwoest. Hij heeft het altaar afgebroken. Het offer opdoen houden. Hij heeft zelfs de sterren van de hemel gehaald, staat er. En deze man is die kleine horen die zo groot wordt, die zo heel veel schade zal doen aan het volk van Israël. U zult zeggen, maar wat ligt daar nou precies voor lering in voor ons? Al deze dingen hebben zich afgespeeld tussen het Oude en tussen het Nieuwe Testament. Er is in uw Bijbel een witte bladzijde. Na Maleachi 4 en voor Matthäus 1 is er in uw Bijbel een witte bladzijde. Wel nu, in die witte bladzijde, in die periode hebben deze dingen zich afgespeeld. Want Antiochus heeft 6 jaar lang het volk van God 2300 avonden en morgens gekweld en geteisterd. En toen is er een opstand uitgebroken. En misschien heeft u wel eens gehoord van Mattathias, de priester met zijn 5 zonen. Een van die priesterzonen droeg de naam Bakaba, dat betekent hamer. En die 5 jongens werden de Maccabeën genoemd, de hamermannen. En onder Mattathias en zijn 5 zonen is een opstand uitgebroken tegen die kleine horen Antiochus. Ze hebben zich vrijgevochten in het jaar 164 voor Christus. Is het heiligdom gerechtvaardigd, zoals het staat ook in vers 14. Toen werd de tempel weer in gebruik genomen en toen werd het altaar hersteld. Maar dan komt nogmaals de vraag, wat heeft dat alles ons nu te zeggen? Mattathias is immers al lang gestorven en de Maccabeën die leven al lang niet meer. Dat is waar, maar er is wel degelijk ook een vervulling van Daniëls visioen in onze tijd. Dat is onze 3e gedachte. Maar voordat we die gaan lezen, willen we weer zingen uit Psalm 74, daarvan de versen 7 en 8. Uw heiligdom is door het vuur verteerd. Niets heeft zijn glans voor het woendersgoeds beveiligd. En verzacht laat ons het ganse land geplunderd door onze overmacht doen zwichten. De versen 7 en 8 uit Psalm 74. derde gedachte, de vervulling van het gezicht. Christus heeft zelf in zijn omwandeling op aarde, toen hij sprak over de laatste dagen die komen zouden voor zijn wederkomst, teruggegrepen op de laatste hoofdstuk van het boek Daniël. En daar leren wij uit dat al deze dingen zien op dat stukje geschiedenis van het Joodse volk tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En ook dat zij een boodschap hebben voor de tijd waarin wij leven. Want wij leven met onze kinderen in het laatste der dagen. En Antiochus Epiphanes, die kleine hoorn, is nu een beeld en een type van de antichrist uit de laatste dagen. En laat ik daar een paar dingen van noemen. Het is heel opmerkelijk dat Daniël in dit visioen wel een paar keer hoort en ziet dat die verschrikkelijke koning, die Gods volk zoveel kwaad doen zal, pas komen zal wanneer het de afvalligen op het hoogste zullen gebracht hebben. Zo staat het in vers 23 van ons hoofdstuk. Als Paulus schrijft aan de gemeente van Thessalonica, dan zegt hij dat de dag van Christus wederkomst niet komt, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde en de zoon des verderfs. Dat is helemaal overeenkomstig het woord van God, zoals Daniël het hier zegt. En Paulus leert ons verder dat die mens der zonde zich zal verheffen boven al wat God genaamd wordt en dat hij zichzelf zal vertonen dat hij God is. Dus die kleine hoorn op de kop van de geitenbok, Antiochus de Syriër, was dus niet zomaar een bruut, goddeloos vorst. Maar hij wordt ons in de schrift getekend als een type, als een voorloper van de antichrist. Als het de afvalligen op het hoogste zullen gebracht hebben. Toen de koning van Syrië Gods volk zoveel kwaad deed, was de afval in Israël ontzettend groot. En de Griekse geest ging rond in de wereld, maar ook in het Heilige Land. Er werden in Jeruzalem gymnasia gebouwd. U moet daarbij niet denken aan het gymnasium zoals wij dat kennen als een schooltype. Daar sportte men doorgaans naakt. U begrijpt, dat was een verschrikkelijke aanstoot voor het volk van God dat nog in Jeruzalem was. Maar de meerderheid van de Joden dreef het door. Als het de afvalligen op het hoogst zullen gebracht hebben. En de Griekse geest die drong door tot in de tempel. Er werden afgodsbeelden gebouwd in de tempel. Kortom, de geest van de wereld die nam bezit van de kerk. Er is een tijd geweest dat de kerk de wereld veroverde. Leest u maar in de handelingen der apostelen. Maar er kwam ook een tijd en er zal ook weer een tijd komen dat de wereld de kerk zal veroveren. Dat zijn de dagen van de grote afval. En uit die grote afval zal de antichrist komen. En die afval zal wereldwijd zijn. Niet alleen maar in één land of in één gebied, maar de afval zal zich over de gehele wereld verspreiden. Als het de afvalligen op het hoogst zullen gebracht hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. Die koning zal, zo horen we al in het 10e vers, sommigen van de sterren van de hemel plukken en vertrappen. Maar dat kan toch niet? Een ster van de hemel plukken? U begrijpt dat Daniël dit in een visioen ziet. En in een visioen kunnen dingen wel. Maar wie zijn nou die sterren? Er zijn tegenwoordig allerlei sterren. Sportsterren, modesterren, popsterren. Maar de Bijbel noemt zulke mensen echter geen sterren. De Bijbel, weet u wie de Bijbel sterren noemt? Wie zijn die sterren ook weer die Christus in zijn rechterhand houdt? De zeven sterren zijn de engelen der gemeente. De voorgangers van de kerk van Christus. En zij zullen blinken als de sterren in het koninkrijk van de Vader. Dus er zal niet alleen een grote afval komen, maar de geest der dwaling zal ook vooraanstaande predikanten doen vallen. En dat zal ook een kenmerk zijn van de eindtijd, dat de predikanten sterren der gemeente vallen zullen. De een in een dwaalleer, de ander in een leven in de zonde. En dat zal de gemeente een verschrikkelijk kwaad doen. Begrijpt u nu wat het betekent dat die horen de sterren van de hemel zal halen en dat hij ze zal vertrappen? Wat een triomf voor de vorste duisternis als er een predikant die een naam, die namen eer en aanzien heeft in de gemeente, in de zonde valt en in de zonde blijft. En de vorste duisternis weet hem te vertrappen. Wat een triomf voor het rijk van de zonde. Andere sterren rukt de koning der zonde weg in de hitte van de vervolging. Hij vertreedt hen, dat wil zeggen, hij brengt ze om. En wat nog meer? Hij zal het heilige volk verderven, zo staat er. Het heilige volk, dat is het volk van God. En dat zal hij verderven. Maar dat kan toch niet? De uitverkorenen, die zal hij toch niet kunnen verleiden? Nee, maar hij zal het wel proberen. En er staat ook niet dat hij ze zal kunnen brengen tot afval, maar hij zal ze verderven. Hij zal zo ook het levende volk zoveel kwaad kunnen doen, zodat hun leven gelijkvormig wordt. Wereldgelijkvormig wordt. En zo zullen ze verachteren in de genade. Weet u wat ook een teken van de eindtijd zal zijn? Dat je eigenlijk geen verschil meer zult zien tussen een kind van God en iemand van de wereld. Dan zullen er wel mensen met genade zijn, maar je zult het verschil nauwelijks meer kunnen zien. Dat is wel eens anders geweest. Nu zal de boze het heilige volk verderven. Het is erg. Hoe zegt Jeremia dat ook alweer in de klaagliederen? Dat het fijn goud zo verdonkerd is en dat de kostelijke kinderen van Sion de aarden flessen gelijk geworden zijn. Het werk der handen van een pottenbakker. Ook dat is een teken van de eindtijd. En in vers 25 staat het zo. En in stille rust zal hij er velen verderven. Daar moet u eens op letten. De dichter die zingt dat Gods kinderen door geweld en list kunnen worden bestreden. In sommige tijden komt de vorste duisternis met geweld. Denk maar aan de wilde dieren van de Romeinse keizers. En denk maar aan de inquisitie van Rome. Dat was geweld. Maar er zullen ook tijden zijn dat hij komt met list. Wat heeft hij er al veel door list gegrepen? Zo ongeveer een halve eeuw geleden zei hij, als je geen televisie hebt, dan hoor je er niet bij. Dan weet je niet meer wat er in de wereld te koop is. Je hebt toch een goede baan? Het staat zo achterlijk op je werk als je niet weet wat er gisteren op de televisie was. Je hebt je verantwoordelijkheidsbesef. Je bent geen kind meer. Ga er volwassen mee om, neem toch zo'n ding. Dat is list. En toen namen we allemaal zo'n ding en het ding nam ons. Wat is er van ons gezinsleven terechtgekomen, van het huiselijk leven naar het woord van God? Daar hebt u Satans list. Hij zal er velen verderven in stille rust, de rust van de welvaart. Het gaat zo goed. We verdienen steeds meer, we kunnen steeds meer doen. En onze ouders zeggen wel eens tegen elkaar, als onze grootouders eens konden zien hoe wij nu mogen leven, stille rust. Let op, het zal een teken zijn van de eindtijd, dat de vorst der duisternis die stille rust gebruikt om velen te verderven. En dan zijn er geen leeuwen die brullen, er geen gaskamers, er is geen inquisitie, er is geen geweld, er is alleen maar stille rust, als een groot kwaad voor de gemeente. Dat alles heeft Daniël gezien. En hoe lang zal dat duren? 2300 avonden en morgens, zo lazen we in vers 14. Daar ging het om. Het zal 6 jaar, 3 maanden en 18 dagen duren. En het is heel opmerkelijk, vanaf het moment dat Antiochus Epiphanes begon met het brandaltaar stil te leggen in de tempel, tot op het moment dat Judas de Maccabeer voor het eerst weer het vuur aanstak op het altaar in Jeruzalem, waren 6 jaar, 3 maanden en 18 dagen verstreken. 2300 avonds en morgens. En waarom staat er nu niet eenvoudig 2300 dagen? Waarom worden die avonden en die morgens erbij genoemd? Wel, elke avond was er één voor Gods volk. Weer naar bed. De dag voorbij, geen brandoffer gebracht, De dienst der verzoening stilgelegd. Geen bloed dat vloeide. 'S Morgens wakker worden. Geen brandaltaar in de tempel. Elke avond zuchtte Gods volk daaronder. En elke morgen werd er weer onder gezucht. 2300 dagen? Nee, voor Gods kinderen waren het 2300 verschrikkelijke avonden. En 2300 verschrikkelijke morgens. Hoe lang, heren? Hoe lang nog? Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn vrede tot zij tonen? En dan zegt Gabriel, het gezicht nu van de avond en de morgen, dat er gezegd is, is de waarheid. En gij sluit het gezicht toe, want er zijn nog vele dagen. Met andere woorden, schrijf het op, Daniel, bind het in een rol en verzegel het. Spreek er met niemand over, maar bewaar het goed. Wanneer het komt, dan zal blijken dat het Gods woord is geweest. Het is de waarheid. 6 jaar, 3 maanden, 18 dagen. Het is precies uitgekomen. Gods woord komt uit. Het gezicht van de avond en van de morgen is waarheid. En dan komt Daniel weer bij zijn positieve. Mag ik het zo zeggen? Het visioen is voorbij. En toen was ik zwak en was enige dagen ziek. Hij kon zijn werk niet doen. Aangegrepen door Gods openbaring. Daarna stond ik op en deed des konings werk. En ik was ontzet over dit gezicht. En dat was ook op zijn gezicht te lezen. Zo had het hem aangegrepen wat hij gezien had. En dan komen de laatste woorden van het hoofdstuk. Maar niemand merkte het. Ze zagen wel dat hij er slecht uitzag, krijtwit, starende ogen. Ze wisten dat hij een paar dagen thuis was geweest. Maar niemand die vroeg het. Wat is er, Daniel? Wat heb je toch? Er is geen belangstelling voor een kind van God. Men vond hem zo'n vreemde man. En ik was ontzet over dit gezicht en niemand die merkte het. Niemand vroeg ernaar. Dat is ook een teken van de eindtijd. Dat naast en langs elkaar heen leven. Geen vragen meer naar een kind des Heren. En zo bewaarde Daniel deze woorden stil in zijn hart. En wij mogen ons ook wel afvragen of het welzijn van Gods kerk ons zo ter harte gaat. Dat wij letterlijk ziek worden als het met de kerk van Christus niet goed gaat. Daaruit spreekt grote liefde. We kunnen soms over de rampspoed van Sion spreken alsof het ons niet aangaat. En dan is er geen deernis met het kruis van Sion. Maar de komende ellende van de kerk maakte Daniel ziek. Daar heb je iets van de liefde en de bewogenheid van Christus, die Sion zo beminde dat hij zich voor haar heeft doodgeliefd. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God, u bent de God van de legermachten, van de koninkrijken. U bent de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En tot u mogen wij naderen in het gebed aan het einde van deze dienst, om uw naam hartelijk dank te zeggen voor het onderwijs wat wij uit uw woord mochten ontvangen. Dat beeld wat ons is getekend van koninkrijken die opgaan, blinken en verzinken, maar ook dat beeld van de antichrist die alles doet om uw koninkrijk te gronden te richten. Maar Heere, mogen wij dan vanmorgen ook zien op u, o Heer Jezus Christus, die weg heeft gemaakt van de hemel naar de aarde, om de overwinning reeds te behalen. U heeft de Satan overwonnen en de dood teniet gedaan. En het eeuwige leven verworven voor een ieder die in u gelooft. En Heere, mag dat door de verkondiging van uw woord van deze morgen klinken. Dat u koning bent en dat u regeert en dat u leeft tot in alle eeuwigheid. En dat een ieder die in u gelooft samen met u mag regeren en mag leven tot in alle eeuwigheid. Schenkt u het geloof om op u te zien. Maar geef toch ook dat wij die geestelijke wapenrusting aan mogen doen. Iedere dag van ons leven. Om te strijden. De goede strijd van het leven. Om in te gaan in de vreugde van u de Heere. Want wat is dat nodig? In deze tijd waarin de antichrist, de machten van deze wereld het voor het zeggen hebben. En zoveel kracht en macht laten tonen en laten zien. Heere, geeft u daarom een aangebonden leven, een leven dicht bij uw genadetroon. We mogen uw naam hartelijk dank zeggen dat we vanmorgen in uw huis mochten zijn. We zeggen uw naam ook dank dat broeder Westraat na een periode van ziekte weer in ons midden mag zijn. Vanmorgen onder ons wilt u hem goed en nabij zijn en uw zegen geven. Heere, gedenkt u ons in het verdere van deze dag, ook als dominee Dekker vanmiddag uw woord in ons midden mag bedienen. Mag hij vervuld worden met uw Heilige Geest. En wilt u hem helpen als hij ook uw woord mag verkondigen. Wilt u hem voorgaan in alle dingen. Geeft u dat wij deze dag ook in uw dienst mogen besteden. Zeg u naam dank voor alles wat u gaf. Maar wilt u ook het zondige eruit verzoenen. En hoort u ons alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 33, daarvan het 9e vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draven in oorlogsveld, kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat, geen held. En wat er verder volgt uit Psalm 33, vers 9. Uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.